Heer Jezus, U regeert. Heer, U regeert boven alles, op al die plekken, in al die harten waar ook Uw heerschappij wordt erkend. En Heer, wij erkennen Uw heerschappij vanochtend als de Koning der Koningen, als onze goede herder, als ook onze leermeester, onze wonderbare raadsman. En ik bid, Heer Jezus, als we ook het woord openen, Heer, dat U daar doorheen spreekt, ook met de werking en de kracht van Uw geest. Help ons om onze harten open te zetten, wat U wilt spreken door het woord heen. Help ons, Heer, om uiteindelijk ook daardoorheen dichterbij te komen. Heer, zo bid ik om Uw zegen, ook als we het woord openen, in Jezus' naam. Amen. Mag gaan zitten. Hier is vandaag nummer 8 in de top 10 van mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Dat betekent dat hier, maar ook in meer dan 20 andere kerken in de stad, deze of een andere zondag deze maand, dit Bijbelverhaal centraal staat. En als je dat verhaal leest, ja, daar komt voor mij echt het thema naar boven: kom toch dichterbij. En ik leek me leuk om even met een quiz te beginnen. Wat denk jij dat het Bijbelverhaal is als je dit als overkoepelend thema over het Bijbelverhaal ziet? Kom toch dichterbij. Welk verhaal zou dit kunnen zijn? Zacchaeus. Het is niet Zacchaeus. Zacchaeus staat niet eens in de top 10. Wat ik persoonlijk niet snap. Want statistisch gezien kom ik Zacchaeus bovenmatig veel tegen. Ook wij spreken wel op allerlei plekken door de jaren heen. En als dan de kinderen uit de kinderkerk kwamen in die kerk, dan was dat zo vaak een tekening. Jawel, hij zat nog steeds in de boom. Zacchaeus. Ja, het had gekund, maar het is het niet. En familieleden mogen niet roepen. De barmhartige Samaritaan. Bedankt, hè. Hebben ze vanmiddag nog even over zoon? Klopt. Ja, hij riep het eerst. Het is de barmhartige Samaritaan. Daar gaan we het over hebben. En dat is ook zo'n bekend verhaal. Ik denk, de barmhartige Samaritaan. Alweer. Dus ik heb het om mijn studie gehad. En de leraar die al onze papers nakeek met een uitgebreide analyse van de barmhartige Samaritaan, die verzuchtte ook toen hij ze teruggaf. En allemaal had nagekeken van, ik wou dat die kerel was doorgelopen. Weet je wel? Het kan zo'n bekend verhaal zijn. Dat je er soms ook zomaar weer doorheen leest. Terwijl ik denk, de barmhartige Samaritaan, ja, wat een verhaal is dat opnieuw. Ook vandaag. Het is eigenlijk niet één verhaal, het is eigenlijk twee verhalen. Want de barmhartige Samaritaan is een verhaal, ja, in een verhaal. He, want het eerste verhaal is het gesprek dat Jezus heeft met de wetgeleerden. Hij heeft een gesprek, gaat in gesprek, of de wetgeleerden gaan eigenlijk in gesprek met Jezus. Ze hebben een heel gesprek, dat is een verhaal. En ik geloof dat de kern van dat verhaal ook is, kom toch dichterbij. En binnen dat verhaal van Jezus en die wetgeleerden is dan die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En in een gelijkenis, als we straks naar kijken, ja, elk detail doet ertoe. Dat is zo'n specifieke literaire stijl in de Bijbel. Dat als er een gelijkenis is, dan is elk detail belangrijk. Daar wil Jezus iets mee zeggen en dat zullen we zien. Maar twee verhalen en in beide verhalen klinkt door, kom toch dichterbij. Dus we doen niet alleen maar inzoomen op die barmhartige Samaritaan, hoe belangrijk dat ook is. We hebben het nodig om beide verhalen tot ons te nemen. En zelfs nog het verhaal wat er meteen achteraan komt, is veelzeggend. Dus die pakken we er ook nog even bij. We gaan het lezen in Lucas 10, vers 25 tot 37. En ik lees het in de goede oude tijd Bijbel, de NBG 51. Omdat daar juist die details zo expliciet en ook goed vertaald naar voren komen. Dus Lucas 10. Daar staat: en zie, een wetgeleerde stond op om hem, Jezus, te verzoeken. En zei: meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij, Jezus, zei tot hem: wat staat in de wet geschreven? Hoe leest gij? Hij antwoordde en zeide: gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht en met geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. En Jezus zei tot hem: gij hebt juist geantwoord. Doe dat en gij zult leven. Maar hij wilde zich rechtvaardigen en zei tot Jezus: en wie is mijn naaste? En daarop hernam Jezus en zei: een zeker mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in de handen van rovers die hem niet alleen uitschudden, maar ook slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Maar gelukkig, bij geval, toevallig, daalde een priester af langs die weg. En deze zag hem, doch ging aan de overzijde voorbij. Evenzo ging ook een leviet langs die plaats. En hij zag hem en ging aan de overzijde voorbij. Doch een Samaritaan die op reis was, die kwam in zijn nabijheid. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. En hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, goot er olie en wijn op. En hij zette hem op zijn eigen rijdier. Hij bracht hem naar een herberg en hij verzorgde hem. En de volgende dag stelde hij de waard 2 schellingen ter hand en zei, verzorg hem. En mocht gij meer kosten hebben, dan zal ik ze u vergoeden op mijn terugreis. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van de man die in de handen van de rovers was gevallen? En hij, de wetgeleerde, zei, ja, die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tot hem, ga heen, doe gij evenzo. 2 verhalen. Jezus en de wetgeleerde en iemand die overvallen is en 3 mannen die voorbij komen. En we beginnen bij dat eerste verhaal, Jezus en de wetgeleerde. En de context is heel belangrijk, want daarvoor heeft Jezus heeft zich geuit en heeft zich gemanifesteerd. En de wetgeleerde, die kon niet anders dan concluderen, maar wacht even. Jezus zegt eigenlijk gewoon dat hij God is. En Jezus doet eigenlijk voorkomen alsof hij gaat over eeuwig leven. En dan komt hij daar met zijn vraag van, meester, hoe kan ik dan het eeuwige leven beërven? Was dat een oprechte vraag? Wilde hij dat echt weten van Jezus? Of was het meer een controlevraag? Misschien wel meer een strikvraag om te kijken van, kunnen we hem misschien ook wel vastzetten op dit punt? Maar ik geloof dat het een strikvraag was, dat het geen oprecht verlangen was om te leren van Jezus. En daar komt daar die vraag en daar komt daar dat antwoord van Jezus. En dat is mooi, want Jezus draait de rollen meteen om. Hij wordt ondervraagd, maar hij staat, wat staat er in de wet? Hoe leest gij? Oftewel, wetgeleerde, jij weet heel goed. Jij hoort bij dat groepje binnen het volk wat als beste, als eerste weet waar het om draait. Wat de wet zegt over het beërven van eeuwig leven. En hij geeft het goede antwoord. God liefhebben boven alles en de naaste als mezelf. Prima, zegt de Heer Jezus. Doe dat dan. Doe dat en je zult leven. Maar nee, dat is niet genoeg. Uiteindelijk geloof ik ook dat Jezus steeds in dat gesprek hoopt dat die wetgeleerde dichterbij komt. Dat die wetgeleerde zegt, ja maar Jezus, dat kan ik helemaal niet. Dat lukt mij helemaal niet om God lief te hebben boven alles en de naaste als mezelf. Jezus, hoe moet dat dan? Want in mijn leven lukt dat niet. In ieder geval niet ten volle. Ik geloof dat Jezus steeds eigenlijk staat te wachten tot die wetgeleerde dichterbij komt. Hij komt niet. En dan stelt hij uit veiligheid nog maar een vraag. Ja, maar wie is dan mijn naaste? Oftewel, Jezus, mag ik een checklist? Geef mij een checklist naast als een heel passief statisch begrip. Ik wil een lijstje met namen wie ik als mijn naaste kan beschouwen. Wie hebben we? Mijn gezinsleden, een beetje familie nog, buren, collega's. En dat is het dan. Is dat dan wie ik moet beschouwen als mijn naaste? En als ik die dan lief heb, dan voldoe ik aan die voorwaarden en dan beërf ik dus eeuwig leven. Wie is mijn naaste? En dan zie je in de gelijkenis dat Jezus dat helemaal omdraait. Naaste is niet een passief begrip, een lijstje met namen die voor jou je naaste zijn. Nee, naaste is een actief begrip. Jezus zegt aan het eind, zeker in de NBV-vertaling, wie is de naaste geworden? Naaste is niet wat je bent van een vastgesteld aantal mensen. Naaste is wat je kunt worden als jij in staat bent om dichterbij te komen bij iemand die op dat moment jouw hulp nodig heeft. Naaste is een heel actief begrip. Ik kan straks, als ik hier vandaag ga, naaste worden van iemand die ik nu nog niet ken. Naaste is actief, niet een passief lijstje met namen. Wie is de naaste geworden? Dat is net zo'n vraag als Petrus. Hoe vaak moet ik vergeven? En ergens heb je het dan nog niet begrepen. Of ergens wil je het niet begrijpen. Maar Jezus zegt, kom toch dichterbij. Hou op met die lijstjes. Maar ga Leven vanuit je hart. Zodat zoals ook de Samaritaan uiteindelijk leefde uit zijn hart. De Samaritaan, daar gebeurde wat moest gebeuren in alle levens. Als wij ook onrecht en leed zien. Hij werd met ontferming bewogen. Dat is wat er moet gebeuren. Geen lijstje mensen waar je maar naast moet zijn. Sta je open om geraakt te worden in je hart. En wil je van daaruit dichterbij komen. En mogen mensen ook dichter bij jou komen. Vanuit de openheid van je hart. Wie is de naaste geworden? Dat is dat hele verhaal van Jezus en de wetgeleerden. En dan het tweede verhaal. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan zelf. Elk detail telt. Iemand is op reis, er wordt overvallen en er wordt voor half dood achtergelaten. Maar gelukkig, wat een mazzel. Kon de priester voorbij. En daar zit natuurlijk meteen wel een heel stuk spanning in voor de wetgeleerden. De priester en ook de leviet, ja, dat waren natuurlijk wel collega's. Dat waren mannen die stonden aan dezelfde kant. Die streden voor dezelfde zaak. En dan is het heel pijnlijk dat Jezus natuurlijk iets doet wat gewoon helemaal niet fijn is. Ja, een priester die kwam en hij zag de man, doch hij ging aan de overzijde voorbij. En Jezus die speelt hier ook bij woorden. Want het begrip, het Griekse woord voor naaste, dat is afgeleid van het woord dichtbij. Dus, en wat doet de priester? Nou, hij komt niet dichtbij. Hij gaat aan de overzijde voorbij. Wat doet de leviet? Hij komt niet dichtbij. Maar hij gaat aan de overzijde voorbij. Waarom? Dat weten we niet. Nou, een paar dingen weten we wel. De priester, hij daalde af. Dat wil zeggen, hij was op weg van Jeruzalem naar Jericho, waar hij waarschijnlijk woonde. Dus hij was op weg van zijn werk naar huis. Dus het argument kon niet zijn, ja, joh, mijn baas is hartstikke chagrijnig als ik te laat ben, dus ik kan het gewoon niet maken. En ik heb al, ik sta er al niet goed voor in mijn dossiervorming, PZ, ik moet zorgen dat ik op tijd ben. Nee, hij was niet te laat voor zijn werk. Het kan wel zijn dat zijn vrouw de falafel op tafel had staan, dat hij wist, ja, als ik daar te laat ben, heb ik nog een groot probleem met mijn baas. Dat is natuurlijk niet precies hoe het in de cultuur ging. Maar dat verwacht ik ook niet. Waarom kwam hij niet dichterbij? Ik geloof misschien wel omdat, ja, was hij nou half dood of was hij driekwart dood of was hij helemaal dood? Maar als hij dood was en hij zou hem aanraken, ja, dan zou hij dus meteen onrein worden volgens de wet. En daar ligt natuurlijk een stuk lading ook op, denk ik. Jezus die in gesprek is met de wetgeleerden, ja, gaat hij nou handelen volgens de wet, ja, dan is hij onrein. Maar dan is hij wel naaste. Dat dilemma van, hey, wat is nou belangrijker? De reinheid volgens de wet of het vanuit je hart naast te zijn. Ze komen niet dichterbij. We weten niet precies waarom, maar we kunnen daar wel naar gissen. En dan die Samaritaan. Ja, en dan moet je zeggen, uitgerekend een Samaritaan. Dit was heel vaak in gelijkenis in de Bijbel. Zit er ergens een climax of een heel iets wat ja, spectaculair was in die tijd. Nou, Samaritaan, dat was zeker spectaculair. Want in de ogen van Joden waren Samaritanen bastaardjoden. Die deden niet toe, dat waren wel Joden van afstamming, maar die hadden zich vermengd met heidense volken. Dus ja, dat was verschrikkelijk, zeg maar. Samaritanen was een scheldwoord. En als Joden van noord naar zuid wilden reizen, dan reisden ze niet rechtstreeks door Samaria heen, maar er omheen. Om maar niet, zeg maar, in contact te hoeven komen met Samaritanen. Erger dan Nederland-Duitsland of Groningen-Friesland of wat je maar zou willen verzinnen aan tegenstellingen of ogenschijnlijke tegenstellingen. En dat de wetgeleerden, die zit nog steeds in dat gesprek, hè? En dat er dan een Samaritaan is die het goede doet. Ja, dat is echt shocking. Niet alleen voor de wetgeleerden, ik geloof ook voor de discipelen. Lucas 9, één hoofdstuk ervoor, reisden ze nog met Jezus door een Samaritaans dorp. Dus zij gingen niet om, maar zij gingen er doorheen. Ja, maar die wilden ze niet ontvangen. Want zeiden de discipelen, huppakee, vuur in de hemel. Toch, Jezus? Nee, zegt Jezus. Toch maar niet. Maar die hebben dus ook helemaal niks met de Samaritanen. Dus ook de discipelen denken van, Jezus, wat zeg je nou? Een Samaritaan die barmhartig is, dat is een, hoe noem je dat? Onwaarschijnlijke tegenstelling, mooi woord, weet niet meer. Jezus, waarom moeten we een voorbeeld nemen aan een Samaritaan? Dat kan toch niet? Ja, zegt Jezus, dat breng ik er juist in. Want uiteindelijk gaat het niet om je afkomst. Uiteindelijk gaat het niet om of je nou allemaal de lettertjes van de wet wel voldoet. Uiteindelijk gaat het erom, leef je vanuit je hart. En dat is de kern. Dat is de kern van het gesprek van Jezus en de wetgeleerden. Het is het kern eigenlijk van dit verhaal van de barmhartige Samaritaan. Die leeft vanuit zijn hart. Hij doet wat hij kan doen. Doet niet alles, hè? Ik wil ook heel goed eens een vraag stellen. Wat doet hij allemaal niet? Nou, hij blijft niet 3 weken bij hem. Hij neemt hem niet mee naar huis, naar de logeerkamer. Hij belt zijn vrouw niet op van, hey, maak dit. Doet hij allemaal niet. Hij doet wat hij kan op dat moment. En dat is hem verzorgen. Dat is hem meenemen naar een plek waar hij hem nog verder kan zorgen. Maar uiteindelijk, hij reist ook wel gewoon door. En doet wat hij kan. Hij geeft nog geld om hem te verzorgen tot het eind. Hij doet wat hij kan, wat in zijn vermogen ligt. Maar hij doet ook dingen die hij niet kan. He, dus we hoeven niet vanuit deze gelijkenis, ja, maar heel activistisch de wereld in. En denken we, oh, we moeten alles doen voor iedereen. En daar vind ik juist het contrast heel mooi. Vanuit die twee verhalen, Jezus en de wetgeleerde en de barmhartige Samaritaan. Dat meteen daarna komt de geschiedenis van Martha en Maria. En je zou ergens denken, ja, maar Martha, precies, dat is nou precies die Samaritaan, die goede, dat meteen gewoon zorg. Ik zie een nood. Jezus, die heeft lang gereisd met zijn discipelen. Natuurlijk wil die eten. Natuurlijk wil die drinken. Dus er moet een maaltijd komen. Dat is hartstikke goed verlangen. Zij doet, zeg maar, zij komt dichtbij. Ze wil de nood lenigen. Maar ook daar zegt Jezus, ja, dingen doen voor een ander is goed. Maar als eerste gaat het erom om dichterbij te komen. En dus heeft Maria het goede deel gekozen. Zij kwam dichterbij. Zij kwam dichter bij Jezus. Zij kwam aan zijn voeten zitten om te luisteren. Om gevoed te worden, niet in haar lichaam, maar in haar hart. En dat is wat we allemaal nodig hebben. En dat is de uitnodiging die hier klinkt. Dat we toch vooral dichterbij komen. Bij Jezus. Bij God. Maar ook bij elkaar. He, want het draait allemaal. Beide verhalen in dit gedeelte draaien om God liefhebben boven alles. En je naaste als jezelf. Het zijn 3 grootheden. God liefhebben, jezelf liefhebben en je naaste liefhebben. En als ik dan zo om me heen kijk, als ik gewoon nadenk over alle gesprekken die ik op allerlei manieren met allerlei mensen heb, dan denk ik, oh, wat hebben we dan nog veel last van belemmeringen, van muren. En dat het dus heel moeilijk is om dichterbij te komen, bij God of bij de ander. Maar dat het voor een deel van ons ook zo moeilijk is om anderen dichterbij te laten komen. En dat komt heel vaak door schade vanuit het verleden. Dat als mensen dichterbij kwamen, dat ze ons pijn hebben gedaan. Dat mensen wel veel te dichtbij zijn gekomen. Dat mensen misschien wel ons misbruikt hebben. Ja, dan is dat zo begrijpelijk. Dat er muren zijn, dat er belemmeringen zijn. Dat je zegt, ja, maar dat zal mij nooit meer gebeuren. Ik hou mensen op afstand. Ofwel om zelf naast te zijn, ofwel om anderen naast te laten zijn voor mij. En we kunnen daarin ook onze teleurstellingen in God hebben opgedaan. We zeggen, ja, ik ervaar zo weinig. Ik geloof het wel, maar ik zie zo weinig. Waarom zou ik nog weer een poging wagen om dichter bij God te komen, als ik al zoveel geprobeerd heb? Dan zit er ergens ook een belemmering in je hart. Dan is er een muur opgetrokken waar het zo moeilijk is om overheen te stappen. En toch is vanuit dit Bijbelverhaal dat wel de uitnodiging. Kom toch dichterbij. Kom toch dichterbij en herken. En erken dat er misschien wel muren zijn in jouw leven, waardoor het ingewikkeld is om dichtbij te komen. Bij God, bij de ander. Of muren om de ander toe te laten. Misschien ook wel trots. Dat je denkt van ja, maar ik moet het toch allemaal goed op orde hebben. Ik ben al zo lang christen, ik kan nog niet vertellen dat ik daar nog mee klooi, dat ik mee worstel. Of dat, weet je, we worstelen allemaal. We hebben het allemaal nodig dat er soms mensen in ons leven dichtbij komen. Soms om de goede vragen te stellen. Soms om ons gewoon te bevestigen in onze identiteit. Ik heb het nodig om af en toe te horen dat ik geliefd ben. Ik heb het nodig dat mensen zeggen dat God van me houdt. Ik heb nodig dat God het zelf zegt. Ik heb nodig dat mensen zeggen dat ze me oké vinden. Dat ik er mag zijn. In de vertrouwelijke omgang met de mensen om mij heen. En dat hebben we allemaal nodig. Dat is wat ons hart voedt. Dat is wat ons hart ook open kan zetten voor de ander. Dus ik wil onszelf eigenlijk uitnodigen, maar ook uitdagen om aan de slag te gaan met onze angsten. Met onze belemmeringen, met onze muren. Nu, vanochtend, als je weet van ja, maar dat is wat er bij mij aan de hand is. En ik kom niet dichterbij of ik laat niemand dichterbij komen. Dan nodig ik je uit. Dan daag ik je uit. Dan roep ik je op. Om te zeggen, ja, maar dat is niet het leven zoals het is bedoeld. We zijn allemaal bedoeld voor een leven in verbinding. In verbinding met God. Vertrouwelijke omgang met de Vader. Maar ook in verbinding met elkaar. Samen onderweg zijn. We hebben het zo nodig. Maar het is zo lastig. En dat begrijp ik zo goed. We hebben een gebedsmuur vanochtend. En in die gebedsmuur kun je straks een briefje stoppen. Er liggen papier op tafels daar. En er liggen pennen bij. En dan kun je op dat briefje gewoon schrijven wat jij ervaart als een belemmering. Om dichterbij te komen. Bij God, bij de ander. Of een belemmering wat je weet, van, maar die werp ik op naar anderen toe. Ik hou mensen op afstand vanwege deze reden. Ik wil je uitnodigen om dat te erkennen. Te erkennen naar God door het ook op een papiertje te schrijven. En misschien ook wel om gebed te vragen als er ook bidders aanwezig zijn. Om zo te zeggen, maar ik wil dichterbij komen en hier moet dus wat mee gebeuren in mijn leven. En dan gaan we er ook voor bidden. Ook straks nog. Gaan we bidden, gaan zingen. Dat muren zullen breken, dat bolwerken zullen worden afgebroken. Dat zingen we niet, dat proclameren we. Ook over de briefjes die nog worden ingevuld. En vanochtend zijn er veel briefjes ingevuld, maar wat heel mooi is, er zijn ook heel veel briefjes weer meegenomen door een ander. En dat is ook de uitnodiging. Als jij een briefje invult, of niet, dan nodig ik je uit om een briefje wat er in zit, witte, de gekleurde zijn zeg maar esthetisch, dus er staat niks op. Maar de witte, dat is een ingevuld briefje door iemand anders. Ik wil je uitnodigen als je zelf een briefje invult, of misschien als je naar de dienst langs loopt, om een briefje mee te nemen. En daarvoor te gaan bidden. Een belemmering, een muur van iemand anders. En zeggen, ja maar, hier ga ik voor bidden. Dat deze muur zal vallen. Dat deze persoon de vrijheid zal ervaren om dichterbij te kunnen komen of te kunnen laten komen. En het mooie is, als jij moeite hebt om dichterbij te komen, maar je neemt wel een briefje mee van de ander, je gaat ervoor bidden, ja, dan ben je dus al een beetje naaste. Niet een beetje, helemaal. Het is nog op een manier die zonder persoonlijk contact is, maar het gaat misschien wel dieper dan ooit tevoren. Als jij zegt, een week lang ga ik bidden, een week lang ga ik strijden voor deze persoon die dit briefje heeft ingevuld. Je weet niet eens wie het is, staat geen naam bij, hoeft ook niet. Zullen we dat gewoon doen? Dat we zeggen, ja, maar het stopt hier gewoon. We laten het niet langer gebeuren. Dat wij ergens die verbondenheid maar niet gaan uitleven. Het woord roept ons toe op. De Vader roept ons. En zullen we daar gewoon ook voor bidden? Want kom toch dichterbij. Ook voor het eerst. Als je hier zit, je bent misschien nog op zoek. Je bent misschien wel geïnteresseerd. En ergens geloof je het allemaal wel. In de goede zin van het woord, geloof je het wel. Maar ben je nog niet dichterbij gekomen? Dan is het vanochtend ook de ochtend om die stap te zetten. Kom dichterbij, helemaal, tot aan het vaderhart van God. Zullen we daarvoor bidden? Vader, dank u wel voor die grote uitnodiging. Die hier klinkt uit die twee verhalen rondom de barmhartige Samaritaan. Waar u zo'n verlangen hebt voor de wetgeleerden. Wat we mij nou kunnen vertalen voor de gelovigen onder ons die al zo lang geloven. Dat u dan nog de uitnodiging doet. Kom toch dichterbij. Dat u die ook doet naar mensen die ja, zoekend zijn, tastend zijn, ergens wel in u geloven. Dat je zegt, van, oh, mijn lieve kind, kom toch dichterbij. Heer, en u weet wat er gebeurd is in onze levens, waardoor we uit verbinding zijn geraakt met u, of met de mensen om ons heen. En ik bid ook, Heer, dat als we daar niet helemaal helder zicht op hebben, dat u daar op dit moment ook door uw Heilige Geest openbaring in geeft. Wat ons dan tegenhoudt, om vol in die verbinding te leven. Wilt u spreken daarin ook in de stilte, Jezus. En Heer, geef ons ook vanuit afval de openbaring die we hebben ontvangen. Of vanuit wat we zelf al weten, wat een belemmering is in ons leven. Geef ons de moed, Jezus, om ook op te staan straks. Om die gang te maken. Om dat gebedsbriefje in te vullen. Om het daarmee ook bij u te brengen. Om het daarmee ook in de openbaarheid te brengen. Omdat iemand anders het gebedsbriefje kan meenemen en ervoor gaan bidden. Jezus, doe uw werk. U verlangt zo naar het leven dichtbij. Dichtbij u en dichtbij elkaar. Amen. We gaan luisteren naar een lied.
Zullen ze stilstaan, de rivieren en de vogels en de dieren, als de liefde niet bestond. En als de liefde niet bestond, zou het strand de zee verlaten. Ze hebben niets meer te bepraten, als de liefde niet bestond. Zou de maan niet langer lichten, geen dichter zou meer dichten, als de liefde niet bestond. Nergens zouden bloemen staan en de aarde zou verkleuren, overal gesloten deuren. De klok zou niet meer slaan. De wereld was gauw uitgestorven, als de liefde niet bestond. Als de liefde niet bestond, zou de zon niet langer stralen. De wind zou niet meer ademhalen, als de liefde niet bestond. Is het paradijs, als wij elkaar niet meer begrijpen, wordt de wereld koud als ijs. Ik zou sterven van de kou, en mijn adem zou bevriezen, als ik jouw liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou.